willen met elkaar verder gaan met de Korinthebrief, met 1 Korinthe 7. We zijn daar midden in dat hoofdstuk blijven steken. 1 Korinthe 7, want we hebben de afgelopen keer stilgestaan bij het huwelijk. En bij de eerste 24 verzen. En we gaan vanmorgen de rest van het hoofdstuk behandelen. 1 Korinthe 7 vanaf vers 25 tot en met het eind vers 40. En dat is een heel moeilijk gedeelte, want als je verklaringen waarop na gaat slaan van dit gedeelte, en er zijn er vele van, dan zijn ze enorm aan stoeien met al deze teksten. En als we het gelezen hebben, dan zullen we wel zien waarom ze daar zo mee stoeien. 1 Korinthe 7 vanaf vers 25. Voor de jonge dochters heb ik geen bevel van de Heere, maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heeren trouw is. Ik acht dus, om de bestaande nood, dit goed, dat het voor een mens goed is zo te zijn. Zijt gij aan een mens verbonden, zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer, zoek er geen. Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jonge dochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou. Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. Ten slotte laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw, die wenen als weenden zij niet, die blijde zijn als waren zij niet blijde, die kopen als zouden zij er niets van behouden, die van de wereld gebruik maken als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken, want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. En ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heeren, hoe hij de Heeren zal behagen. Maar hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen, en hij is verdeeld. Zowel zij, die geen man meer heeft, als de jonge dochter, wijdt haar zorgen aan de zaak des Heeren, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen. Dit zeg ik in uw eigen belang, niet om u een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan de Heere. Vindt nu iemand dat hij jegens zijn jonge dochter niet betamelijk handelt, indien zij reeds wat ouder wordt, en het zo behoort te geschieden, hij doet wat hij wil, het is geen zonde, laten ze trouwen. Doch hij die in zijn gemoed vast overtuigd niet genoodzaakt wordt, en macht heeft over zijn wil, en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn jonge dochter ongerept te laten blijven, zal wel doen. Wie dus zijn jonge dochter uithuwelijkt, doet wel, en wie haar niet uithuwelijkt, doet beter. Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft, maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie ze wil, mits in de Heere. Toch is zij naar mijn mening gelukkiger, indien zij blijft, zoals ik. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Tot zover. Ja, dit is best wel een moeilijk gedeelte. En waarom vindt men het over het algemeen een moeilijk gedeelte? Omdat men wel voelt dat Paulus erop aanstuurt, continu in al deze gevallen, dat men niet zal huwen. En dat men er beter aan doet om getrouwd te blijven. En men vindt dat toch moeilijk toe te passen dan in de tijd van vandaag. En moeilijk te verklaren. Ja, en dan gaat men allerlei wegen inslaan om dat maar een beetje recht te buigen, om dat maar een beetje te proberen te verklaren, enzovoort, om dan toch uiteindelijk in een uitleg te komen dat je, omdat Paulus zegt, het is geen zonde als je trouwt, dat het aan de andere kant toch ook goed is hoor als je trouwt. Maar men vat het eigenlijk niet. En het komt omdat men niet het plaatst in zijn dispensationele context. Als je het uit zijn dispensationele context rukt, ja, dan ga je dit soort verklaringen zoeken. Dan ga je dit soort gedeeltes toepassen op de tijd van vandaag, terwijl het daar helemaal niet mee te maken heeft. Wij hebben gelukkig het geluk dat we toch de blik hebben gekregen op dat de handelingenperiode een andere is dan de onze. En dat daar een andere dispensatie gold dan de tijd van vandaag. En dat je zomaar niet zaken kan overhevelen uit die periode naar de tijd van vandaag. En dat je alles moet lezen in de context van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als je dit gedeelte dan zo leest, en je gaat het echt lezen in die tijd, ja, dan vormt het allemaal helemaal geen probleem. Dan is het zelfs logisch wat Paulus daar zegt. En heb je ook helemaal geen probleem om aan die teksten allemaal te gaan sleutelen. Hè, om dat op de een of andere manier te vergoeilijken. Dat Paulus toch tot een conclusie komt die je eigenlijk niet helemaal deelt in deze tijd. Laten we maar beginnen bij het begin wat we gelezen hebben. Vers 25, waar staat: voor de jonge dochters heb ik geen bevel van de Heere, maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heeren trouw is. Is maar dat woord jonge dochters. Het woord jonge dochters in het Grieks is het woord parthenoi. En eigenlijk staat daar maagden. Heb je nou de Statenvertaling, dan staat daar ook maagden. En u weet wel, maagden, ja, maagden kunnen natuurlijk vrouwen zijn, daar denk je het eerst aan. Een vrouw kan een maagd zijn, maar we weten, een man kan ook een maagd zijn en het woord maagd wordt ook gebruikt voor mannen. Daarom is er heel veel discussie hierover, over deze tekst bijvoorbeeld. Worden daar nou jonge dochters mee bedoeld of jonge mannen mee bedoeld of gewoon maagden, mannen of vrouwen? Totaal komt dat woord jonge dochters, want we hebben het gelezen, het hele gedeelte, komt hier 6 keer voor. 6 keer totaal, dat woord maagden. En 5 keer staat het inderdaad in de vrouwelijke vervoeging, dus zijn het heel waarschijnlijk vrouwelijke maagden, maar 1 keer staat het ook in de mannelijke vervoeging. En is het dus heel duidelijk een man en geen jonge dochter, terwijl het hier wel degelijk met jonge dochter is vertaald. Het lijkt er dus wel overwegend hier te gaan over vrouwelijke maagden, in plaats van over mannelijke maagden. Maar de discussie is er nu in de lucht. En in de verklaringen die je kan opzoeken over Korinthe, ja, wordt er heel wat over gestreden. Verder wil ik zeggen, en onderstrepen maar aan het begin, en doe ik aan het eind weer. Hij zegt: voor die maagden heb ik geen bevel van de Heer. Het is dus niet een woord van de Heer. Het is niet een opdracht die hij van de Heer heeft om dit te verkondigen. Nee, zegt hij, maar ik geef mijn mening. Paulus geeft hier dus zijn mening. Het is geen bevel van de Heer. Niet een woord wat hij echt van de Heer ontvangen heeft, dat de Heer tegen hem heeft gezegd, dit moet je prediken, dit moet je doorgeven, dit is een regel die je nu moet gaan toepassen. Nee, het is een mening. Paulus geeft hier zijn advies. Hij geeft hier zijn goede raad. Hij geeft hier zijn goede raad als iemand, zoals hij zelf zegt, die door de ontferming des Heeren, hij is door de, net als wij allemaal, ontfermd zijn door de Heer Jezus Christus, is die trouw. En het woord trouw, het wordt ook gebruikt in hoofdstuk 4, vers 2, waar hij duidelijk maakt aan de Corinthiërs dat hij een beheerder is van de geheimenissen Gods, want hij zegt in vers 1, zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En wat mag je van zulke mensen verwachten, die dat beheer van die geheimenissen Gods is toevertrouwd, en die dienaren van Christus zijn, vers 2, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, wat betrouwbaar te blijken. En dat zegt hij eigenlijk, ik ben betrouwbaar, je kan me vertrouwen. En dat zegt hij hier, ik geef mijn mening, ik geef mijn advies, en ik ben betrouwbaar. He? Dus, overweeg het heel goed. Dan zegt hij in vers 26, ik acht dus om de bestaande nood dit goed, dat het voor een mens goed is zo te zijn. Dan staat het woordje dus, ik acht dus. Dat is een conclusie. Hij zegt dit, nadat hij natuurlijk niet alleen vers 25 heeft opgeschreven, maar heel 1 Korinthe 7, waar wij de afgelopen keer bij hebben stilgestaan, waar hij al uitgebreid op ingegaan is, op het onderwerp van het huwelijk. En ja, dat het beter is om eigenlijk niet te huwen. En nou komt hij, nadat hij dat allemaal heeft gezegd, tot een conclusie. Ik acht dus. Dus is een conclusie. De NBG zegt, ik acht dus dit goed. De Statenvertaling zegt, ik houde dan dit goed te zijn. Wat acht je dan goed? Wat hou je dan erop na om dat goed te zijn? NBG, om de bestaande nood. De Statenvertaling heeft om de aanstaande nood. Dat is wel een heel groot verschil. De NBG vertaalt het als ware alsof die nood al bestaat, terwijl de Statenvertaling zegt, nee, het is aanstaande. Het is nu nog niet, maar het is aanstaande. Dat is eigenlijk wel correct. Het staat eraan te komen. Het is aanstaande. Het is een nood. Het woord nood in het Grieks, dat is eigenlijk het woord crisis. Om de aanstaande crisis. Dat woord anagi kan je ook vertalen door leed. Het is lijden. Het is een crisis waar je doorheen moet, wat veel leed met zich meebrengt. Dat geeft dat woord aan. Dus als het ware een diep dal waar je met z'n allen doorheen zult gaan. Een enorme crisis. Met heel veel leed. Een diep dal. Ik acht het dus om dat diepe dal, om dat aanstaande is, dat leed wat we zullen krijgen, die nood, die crisis waar we doorheen zullen moeten gaan, met z'n allen, dat het voor een mens goed is zo te zijn. Hoe te zijn? Vers 27. Hoe moet je dan zijn? Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer, zoek er geen. Dat is Paulus' advies. Dat is Paulus' raad. Ben je aan een vrouw verbonden, dan moet je er niet van scheiden. Maar heb je geen vrouw meer, maar zoek er dan ook geen een. Sla je nou zijn raad in de wind en ga je toch trouwen? Nou ja, dan doe je daarmee geen kwaad. Dat zegt hij tot twee keer toe in vers 28. Maar ook wanneer gij trouwt, doet gij daarmede geen kwaad. En wanneer een jonge dochter, een maagd, trouwt, het zij vrouwelijk of mannelijk, dan doet ook zij daarmede geen kwaad. Maar wel staat voor zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou. Wat twee keer toestaat, hier, dan doet zij daarmede geen kwaad. Statenvertaling heeft, dan zondig je daarmee niet. Maar wel staat zulke mensen verdrukking naar het vlees te wachten. Waar Paulus van zegt, dat zou ik je nou gaarne willen besparen. Want de crisis, de aanstaande crisis, die aanstaande leed, dat diepe dal waar ze doorheen zullen moeten gaan, ja, dat brengt veel leed met zich mee. Je zal worden vervolgd. Je zal als man en vrouw uit elkaar worden gehaald. Wat heel vaak gebeurt bij vervolging, als je wordt gegrepen. Dan houdt dat huwelijk op en dan heb je heel veel leed en heb je heel veel zorg om elkaar en om je kinderen. Als gezinnen, als mannen en vrouwen, als huwelijken uiteen worden geslagen door vervolging enzovoort. Dat brengt zoveel verdriet met zich mee. Die Paulus zegt, ja, dat zou ik je gaarne willen besparen. Dat is allemaal verdrukking. Zulke mensen, ja, staat verdrukking voor het vlees te wachten die ik u gaarne besparen zou. Wat voor leed verwacht Paulus dan? Wat voor crisis, wat voor aanstaande nood verwacht hij? Nou, dat zegt hij in vers 29. Dit bedoel ik, als je het nog niet begrijpt. De tijd is kort. Wat verwacht hij? Hij verwacht een grote verdrukking. Dat is die aanstaande crisis. Dat is die aanstaande leed. Dat is dat diepe lijden, waar de mensen doorheen moeten. En, wees wel bewust, we leven hier in de handelingen, waarin hij de brief schreef. En de wederkomst van Christus was aanstaande. Ik lees niet voor niks in 1 Korinthe 16. Lees ik bijvoorbeeld als die dat de brief eindigt. Wat zegt hij in 1 Korinthe 16 vers 23. Hoe eindigt hij? Niet alleen met de genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. Maar hij noemt er ook nog bij als groet Maranatha. 1 Korinther 16 vers 23. Maranatha. Dus je kan vertalen als Jezus komt. Of ook als een roep. Mag ook. Jezus kom. Als een vraag. Hè? Jezus kom. Maranatha. En natuurlijk de tijd is kort. Dat wordt ook door andere brieven die hij schreef in die tijd bevestigd in de handelingen. Want als je gaat naar Hebreeën. Hebreeën 9. En ik heb die tekst maar uitgekozen omdat daar ook staat het woord kort. Hebreeën 9. Vers 37. Sorry, Hebreeën 10 vers 37. Hebreeën 10 vers 37. Dan zegt Paulus, want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Maar dit bedoel ik, de tijd is kort. En inderdaad, Hebreeën zegt hij, want nog een korte tijd. De tijd is inderdaad kort. En hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. De wederkomst van Christus staat voor de deur. En wat zou aan de wederkomst van Christus vooraf gaan? Ja, toch die grote verdrukking. Die zouden ze meemaken. Die enorme crisis. En met het oog dus op die crisis, op die verdrukking. Hè, want wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten die ik u gaarne besparen zou. Ziet Paulus het dus als zijn advies, als zijn mening. En het geeft hij ook door dat het eigenlijk beter is om niet te huwen. Om ongetrouwd te blijven. Dan vervolgt hij in vers 29. Dit bedoel ik, broeders, de tijd is kort. Ten slotte laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw. Die wenen als weenden ze niet. Die blijden zijn als waren zij niet blijden. Die kopen als zouden zij er niets van behouden. Die van de wereld gebruik maken als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. Ja, ze leefden, let wel, in het laatste der dagen. Nog even en Christus zou wederkomen. Het laatste der dagen van de tegenwoordige boze aion. Die aion zou spoedig voorbij zijn. De komende aion stond voor de deur. En het uiterlijke van de kosmos zou dan helemaal verdwijnen. Zou dan helemaal veranderd worden. Hij zegt het ook, hè? Vers 31 aan het eind. Want het uiterlijke van deze wereld, letterlijk van deze kosmos, is bezig te verdwijnen. En met elke wisseling van een aion vindt er een enorme verandering plaats in de natuur, in de kosmos. De laatste keer dat er een aionwisseling heeft plaatsgehad, wanneer vond dat plaats? Wanneer was de laatste keer dat er een aionwisseling plaatsvond? Ja, dat was bij de zondvloed, hè? Toen de aion daarvoor, en die aion die daarvoor was, die duurde 2000 jaar, die liep van Adam tot Noach. Dat was een heel andere aion met een heel andere situatie op aarde. In de natuur, in deze wereld. Er vond een enorme aionwisseling plaats. En het ging over naar de tegenwoordige aion waarin we nu leven. Vanaf de zondvloed, daar leven we nu nog in. En dat is wel wonderlijk in Paulus' dagen. Was het ongeveer 2000 jaar na de zondvloed. Dus hij verwachtte eigenlijk dat er een aionwisseling zou gaan plaatsvinden, want dat zou overgaan van de tegenwoordige boze aion, waarin de boze tot zijn hoogtepunt komt, 666, waarin hij dan in de grote verdrukking wordt geoordeeld en Christus wederkomt, en dan zou de tegenwoordige aion overgaan in de toekomende aion, die 1000 jaar minimaal zal duren. Dus hij verwachtte een aionwisseling. En dat zou gepaard gaan met dat uiterlijke van de kosmos is bezig te verdwijnen. Er zou een hele verandering gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de eerste 2000 jaar. Was er alleen maar dauw op de aarde. Hè? De situatie op aarde was heel anders dan de tijd van vandaag. Hè? De dauw bevochtigde de aarde. Er viel helemaal geen regen. Kan je lezen in Genesis 2. Zoek maar eens op. Genesis 2. Vers 5. Genesis 2 vers 5. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om op de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Dat was de situatie. En in die eerste 2000 jaar, dat kan je er wel uit opmaken, was het zo dat er nooit regen viel. De situatie op aarde van de natuur was geheel anders, want wat was de situatie? Steeds steeg damp op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Dus als je ook meemaakt eigenlijk in een tropisch regenwoud, als je daar wandelt, de luchtvochtigheid is enorm groot. Dan ga je dus een studie maken van de schepping en van de eerste periode van die 2000 jaar menselijke geschiedenis vanaf Adam, dan ontdek je dat in die situatie daar een constante temperatuur is geweest over heel de aarde. Dat er een enorm watergevelf zich bevond rondom de aarde. Waardoor er een constante temperatuur, een vrij hoge temperatuur op de aarde was van luchtvochtigheid. En dat inderdaad die damp continu de aarde bevochtigde. Er viel nooit regen. Er viel ook nooit regen, want men had nog nooit een regenboog gezien. Als na de zondvloed, God met Noach zijn verbond sluit, het Noachitisch verbond, en God daarin vaststelt dat hij nooit meer door een watervloed de aarde zal laten vergaan, dan geeft hij als teken, geeft hij de regenboog. En die regenboog, die zien wij nog heel vaak. En hoe ontstaat een regenboog? Ja, als het regent, dan zien wij in die regenboog, als de zon erin schijnt, zien wij een regenboog. Ja, dat hadden die mensen in de eerste 2000 jaar nog nooit gezien. Dat teken van de regenboog was ook niet gegeven. De situatie gewoon op aarde was een geheel andere. Dat watergevelf om de aarde heen, De verandering, een hele andere situatie in de natuur veroorzaakte ook dat de mensen in die tijd veel ouder werden. Al die mensen werden onderstreeks een 900 jaar, 950 jaar. Zo oud werd men. En blijkbaar de situatie op aarde was er ook naar dat men zo oud kon worden. De zondvloed die over de aarde kwam, waardoor eigenlijk het hele watergewelf wat om de aarde was naar beneden kwam en met alle natuurgeweld de situatie in de natuur zo veranderde, heeft ervoor gezorgd dat direct eigenlijk na de zondvloed de leeftijden van de mens enorm afnam. En dat men al heel snel niet ouder werd dan 200, 250 jaar. En ja, 2, 3 geslachten daarna werd men niet ouder dan 60, 70, 80 jaar, zoals we dat heden ten dagen kennen. De invloed van de kosmos heeft tegenwoordig een veel, ik denk door straling en noem maar op, heeft een veel grotere invloed op de leeftijd van de mens dan in die dagen. Toch zie je dat als deze tegenwoordige aion weer voorbij is en we gaan weer naar de toekomende aion toe, wanneer Christus op aarde zal wederkomen en ook er een verandering in de natuur plaatsvindt, want wat geschiet er, zegt de Bijbel, de hemelen zullen als een boekrol worden weggerold. Nou, dat geeft nogal een situatie. Als de hemelen, en daar wordt de atmosfeer mee bedoeld, en de hogere atmosfeer mee bedoeld, als die als een boekrol worden weggerold, ja, dan krijg je ook in de natuur een hele andere situatie dan in de dagen van vandaag. En dan zie je weer dat die hele tijd terugkeert dat de mensen weer veel ouder zullen worden als Christus wedergekomen is en hij zijn koninkrijk opricht, het koninkrijk der hemelen met nadruk, hè, dus de Eufraat en de Tigris, hè, in het land Canaan, hè, wat een enorm gebied zal zijn, maar dat zal ook zijn uitwerking hebben op heel deze aarde. Zo'n aionwisseling gaat dus gepaard met enorm veel natuurgeweld. Hè. De zondvloed kwam over de aarde, de watervloed, de sluizen gingen open. Hè, dat, van die natuurgeweld lees je ook in Genesis 7. Genesis 7 vers 10. Genesis 7 vers 10. Na 7 dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde. In Noach's 600ste levensjaar, je ziet hoe oud die man al is. In de tweede maand, op de 17e dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend. En de slagregens waren 40 dagen, 40 nachten over de aarde. Dat is nogal wat. De kolken gingen open. De watersluizen gingen open, des hemels. Mensen hadden het nog nooit zien regenen. Maar dit was niet normaal. Watersluizen gingen open. De kolken gingen open. En het water steeg zo uit. Vers 18. De wateren die zeer toenamen en sterk wiesen boven de aarde. Hè, dat het zelfs de ark liet drijven. En de wateren namen geweldig toe over de aarde. En alle hoge bergen over de ganse hemel werden overdekt. En alles wat leeft kwam om. Dat is verschrikkelijk geweest. Een enorm natuurgeweld. Wat ze niet verwacht hadden. Niet een beetje regen. Maar gewoon slagregens. De sluis, dat hele watergewelf. Wat zich om de aarde bevond. Kwam naar beneden. En slokte later toch wel blijkbaar in de aarde op. Want als dat al dat water op de aarde zou zijn gebleven. Dat is toch weggelopen. Dat kan gewoon niet anders. Volgens mij zijn toen ook de aardlagen door elkaar gesmeten en ook zich gevormd toen alles tot stilstand kwam. Want je leest in hoofdstuk 8, vers 2 en 3. Als die wateren dan gaan dalen, staat er in vers 2. De kolken der waterdiepten en de sluizen des hemels werden toegesloten. En de regen uit de hemel hield op. En de wateren vloeiden gestadig van de aarde weg. Aldus namen de wateren na verloop van 150 dagen af. Nu dus een behoorlijke lange tijd, is al een half jaar. Dan zie je echt dat er dan afzettingen beginnen plaats te vinden. Dat heb je ook als iets troebel is en je gooit er allerlei spullen doorheen. Ja, wat het zwaarste is, dat zinkt eerst. En het vormt een laag en dan krijg je het volgende wat weer gaat zakken. Hè, wat minder zwaar is, dat vormt een tweede laag. En dan krijg je allerlei aardlagen. En aardlagen ook door elkaar gesmeed enzovoort. Door deze geweldige natuurkrachten. Wat ook bijzonder is, dat de jaargetijden die wij kennen, die ontstonden toen pas. Want ik lees in vers 22 van Genesis 8, dat God zegt, voortaan zullen zolang de aarde bestaat, en dan heb je het opeens, dan krijg je die vierjarige tijden, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Dat werd toen ingesteld. Dat was daarvoor niet. Er was geen verschil tussen zomer en winter hoor. Het was op aarde overal even warm. Of je op de Noordpool was, of op de Zuidpool was, daar moet je niet gek op kijken dat als ze opeens in Nederland opeens vinden, dat ze zeggen, hé, vroeger is het hier oerwoud geweest. Ja, vind je het gek? Je hoeft de Bijbel maar te lezen. Of dat ze zeggen, hé, op Antarctica, dan kunnen we ook vinden dat dat daar oerwoud is geweest. Ja, is dat gek? Nee, eigenlijk niet. Als je de Bijbel gelooft, niet. Er was een constante, warme temperatuur over heel de aarde. Dat was constant. Er was helemaal geen verschil tussen zomer en winter. Dat kennen we nu. Maar straks krijg je weer een totale verandering. Want, wat lees je bijvoorbeeld in Jesaja 34... Jesaja 34, vers En dat wordt daar wel over Edom gezegd, maar het is veel breder. Jesaja 34 vers 1. Nadert gij volken om te horen, en gij natiën merkt op, de aarde hoor en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit, dus iedereen moet luisteren. Want de Heere koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer, dat zijn de heersers over de volken. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank van hun lijken stijgt op. Ja, de bergen versmelten van hun bloed. Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold en al hun heer valt af zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgenboom afvalt. Dat zal wat zijn, dat de hemelen als een boekrol worden samengerold. Er zijn ettelijke teksten over, ook het Nieuwe Testament, over dit wereldgebeuren, dit natuurgebeuren, wat plaatsvindt, hè, dat er nu opeens sprake is dat God tussen zijn hemel en de aarde de hemelen heeft uitgespannen als een tent. Kan je ook lezen in de psalmen, nou, daar kan je ook over gaan nadenken. Maar dat tentdoek wat er tussen zit, waardoor we de hemel niet kunnen zien enzovoort. Ja, dat zal worden weggerold, dat zal worden weggenomen. Dat zal als een gordijn worden weggeschoven en de mensen zullen schrikken. Als ze opzien hoe dichtbij de hemel is. Het is eigenlijk wat tussen Gods hemel en de aarde zich bevindt. En wat de Bijbel noemt de hemelen, ja, die worden als het ware, dat gordijn wordt samengerold als een boekrol. Dat wordt opzij geschoven, wordt in elkaar gerold. En dat geeft ook een hele andere situatie op de aarde, geeft dat weer. Ook de Heer Jezus, die spreekt daar over in Matteüs 24. En we gaan daar niet te veel teksten over lezen, want we moeten straks terug naar 1 Korinthe 7. Maar nog Matteüs 7 in dit verband is goed om te lezen. Matteüs 24, vers 37. Matteüs 24, vers 37. Dat gedeelte uit de profetische reden van de Heer Jezus op de Olijfberg. Waar hij zegt in vers 37 van Matteüs 24. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Ja, hij vergelijkt dus, de Heer Jezus, eigenlijk de zondvloed met zijn komst, de komst van de Zoon des Mensen. De zondvloed gaf een enorme verandering teweeg in de natuur en de omstandigheden op aarde. En dat zal ook zo zijn als hij wederkomt. Maar ook vergelijkt hij de tijd voor de zondvloed met de tijd voordat hij wederkomt. En heel bijzonder is, ze hebben niets door voor de zondvloed. Ze hebben ze ook niets door van de verandering die eraan komt als voordat Christus wederkomt. En wat heel typerend is, wat doen ze? Ze leven alsof er niets aan de hand is. Ze eten en ze drinken. En wat ook, ze huwen en ze geven ten huwelijk. Huwende en ten huwelijk gevende. Nou, en dat is precies het onderwerp van 1 Korinthe 7. En daarvan zegt juist Paulus, nou, daar moet je mee stoppen, Korintiërs. Want de tijd is kort. Dit bedoel ik. De tijd is kort. En als je dat dan zo leest, wat moet je dan doen als je dan toch gehuwd bent? Dan zegt hij in 1 Korinthe 7 vers 29. Ten slotte, vers 29. Laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw. Je bent misschien getrouwd. Oké. Okay. Je moet niet scheiden. Dat zegt hij ook hier natuurlijk. Hè? Vers 27, zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen scheiding, maar, vers 29, laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw. Wat probeert Paulus?
Hij probeert de Korintiërs voor te bereiden op die grote verdrukking. Voor te bereiden op dat alles anders wordt. Dat die wereld waar ze nu in leven, waar ze een huisje hebben gekocht, waar ze een autootje hebben voor de deur, hè, waar ze allerlei spulletjes hebben aangeschaft, heel die wereld, die zal vergaan. Er komen allerlei oordelen in de grote verdrukking over deze wereld heen, zullen worden vervolgd, zullen huis en haard, zullen ze moeten verlaten. Niets behouden ze van de wereld, niets van al hun bezit. Ja, ze raken zelfs, als je niet oppast, elkaar nog in heel die verdrukking kwijt. Vers 31. Die van de wereld gebruik maken, al zouden ze haar niet ten einde toe gebruiken. Ja, je gebruikt nu wel dingen in die wereld. Maar je moet er als het ware tegenover staan, Korintiërs. Al zou je haar niet ten einde toe gebruiken. Want de tijd is kort. En het eind, het is het laatste der dagen. En Christus komt zo weder. Het is maar heel kort dat je er nog gebruik van maakt. Want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. Het vergaat allemaal. Een hele nieuwe situatie treedt in. Daarom, laten zij die een vrouw hebben zijn, als zonder vrouw. Die wenen, als weenden ze niet. Heb je verdriet? Ach, de tijd is kort. Laat je niet door zaken in dit aardse leven je zo verontrusten en dat je daarover weent. Nee, laat het je als het ware niet raken, want het is al spoedig voorbij. Die wenen, als weenden ze niet. Die blijden zijn, als waren zij niet blijden. Die kopen, als zouden ze er niets van behouden. Ja, je kan wel iets kopen. Joh, maar binnen de kortste keren straks in de grote verdrukking ben je het kwijt. Dus zet je hart er nou maar niet op. Het heeft totaal geen enkele zin, want straks ben je het allemaal kwijt. Want ja, je kan het ook van de positieve kant bekijken. Het is niet alleen zo dat je je bezit straks kwijtraakt, doordat je de grote verdrukking doorgaat. Maar wat was er ook aan het geval? Die grote verdrukking zou maar betrekkelijk kort zijn. En daarna, de tijd is kort, daarna zou Christus wederkomen. En zou er met die Korintiërs gebeuren? En ook met de Thessalonicenzen. Wat zouden ze meemaken? Als Christus wederkwam op aarde, dan zouden ze de Here tegemoet gaan bij zijn komst in de lucht. Ze zouden worden veranderd in een ondeelbaar ogenblik. Ze zouden een verheerlijk lichaam krijgen. Ze zouden overkleed worden, zegt Paulus. Overkleed, met een nieuw kleed, met een nieuw lichaam. En zo zouden ze de Here tegemoet gaan, terwijl die wederkwam op aarde. En dan? Wat houdt dan voor hen op? Ja, dan kan je wel gehuwd zijn, maar dan houdt op dat moment meteen dat huwelijk op, hoor. Als het zou plaatsvinden, zomaar, plats, boem. In een ondeelbaar ogenblik. Terwijl ze de brief lazen. En het zou plaatsvinden. Al heel spoedig. De grote verdrukking, hè, van 3,5 jaar. Van 1260 dagen. Van 42 maanden. Die was voorbij en Christus kwam weder. Dan werden ze veranderd in een ogenblik. Overkleed. En dan mocht je wel gehuwd zijn, maar dat huwelijk houdt gelijk op. Want ze kregen een hemelse staat. Ze gingen een heel andere staat over. En er is geen sprake meer van huwen en ten huwelijk gevende, want ze zouden zijn als de engelen. Dus ja, dan maak je het er ook niet meer druk om, dat huwelijk. En zo, dat is de redenatietrend van Paulus. Zo denkt hij, en zo legt hij het hier allemaal uit. Vers 32. En ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Ja, eigenlijk hoort het vers, die deel van het vers, van vers 32, hadden ze beter bij vers 31 kunnen schuiven. Maar dat hoort er echt dan vast. Hè? Want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. En je moet een houding aan gaan nemen als dat je wel dingen koopt, maar dat je er toch niks van behoudt. Dat je van de wereld gebruik maakt, maar dat je het niet ten einde toe zal gebruiken. Hè? Als die wenen, niet wenende, als die blijde zijn, al waar je... Als was je niet blijde, hè, dat dingen in de wereld je niet meer zo raken, dat je er wat losser van staat. Want ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Hè. Ik wil zo graag je besparen allerlei verdrukkingen naar het vlees. Hè, want je moet die aanstaande nood door. Dat bedoelt hij.
Ja, en dan gaat hij verder hier in vers 32. En dan gaat hij het hebben over de tijdsbesteding. Hoe moet je dan met je tijd omgaan, Corinthiërs, als je weet dat Christus spoedig wederkomt, dat de tijd heel kort is? Nou, vers 32 verder. Wie niet getrouwd is, en ik ga hier een punt maken, dat is wel een heel goed punt. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren. Hoe hij de Heren zal behagen. Ja, dat vraag je dan af. Als je niet getrouwd bent, dan denk je van, ja, hoe zal ik de Heren behagen? Dan ben je bezig met de zaak van de Heer. Maar hij die getrouwd is, vers 33, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. En hij is verdeeld. Ja, dat is natuurlijk zo. Als je getrouwd bent, als man zijnde, ja, dan denk je niet alleen hoe zou ik de Heer behagen, maar hoe zou ik ook mijn vrouw behagen. En dan ben je daardoor ook bezig met aardse zaken. En weet je daar ook je zorgen aan. Ben je niet alleen maar bezig met de zorgen om na te denken over. Weet je niet alleen je zorgen aan de zaak van de Heer. Dan ben je verdeeld. Ja, dat is waar. Zoveel cijfers 34, die geen man meer heeft, een weduwe, als een maagd, als de jonge dochter, ja, die wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken om haar man te behagen. Ja, dat is logisch. Dit zeg ik in uw eigen belang, niet om u een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan de Heer. Daar gaat het om, de onverdeelde toewijding aan de Heer. Natuurlijk heeft Paulus hier best wel een punt. Ben je gehuwd, of je nou man bent of vrouw, hij laat hier beide zijden zien, ja, dan is er nooit sprake van een onverdeelde toewijding aan de Heer. Dan is er altijd sprake van een verdeelde toewijding. Want je hebt een man, en daar wijd je ook je zorgen aan. En dan besteed je ook je tijd aan. Of je hebt een vrouw. En dan besteed je ook je tijd en je zorgen aan. En dat zijn aardse zaken. Je bent niet alleen maar gericht op hemelse zaken. Je wijdt je tijd. Hè, en je zorgen niet alleen maar aan de zaak van de Heer. Je bent verdeeld. Terwijl iemand die ongehuwd is, het voordeel heeft dat hij al zijn zorgen, al zijn tijd kan wijden aan de zaak des Heren. Ja, en als dan de tijd kort is, hè? En je weet dat Christus spoedig wederkomt en alle aardse verbanden spoedig verdwijnen. En je stelt je op als vers 29, hè? Laten zij die een vrouw hebben zijn als zonder vrouw. Hè? En dat je dan kan je wel degelijk al je tijd en je zorgen aan de zaak des Heren besteden. En daarom zegt hij van, ja, stel je toch op als zijnde zonder vrouw. Dan, als je dat doet, dan kan je nog die korte tijd in je tijdsbesteding, kan je dan nog heel goed gebruiken. Hè, door al die tijd te besteden aan de zaak des Heren. Want de tijd is kort. Gaat hij door, vers 36. Vindt nu iemand, en dan gaat hij een situatie beschrijven, vindt nu iemand dat hij jegens zijn jonge dochter niet betamelijk handelt, indien zij reeds wat ouder wordt, en het zo behoort te geschieden, hij doet wat hij wil, het is geen zonde, laten ze trouwen. Toch hij die in zijn gemoed vast overtuigd, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil, en hiertoe bij zichzelf besloten heeft zijn jonge dochter ongerept te laten blijven, zal wel doen. Conclusie? Wie dus? Dus is een conclusie. Wie dus zijn jonge dochter uithuwelijkt, doet wel. En wie haar niet uithuwelijkt, doet beter. We vinden hier de situatie van een stel die op het punt staan zo'n beetje om te gaan trouwen. En wat moeten ze nou gaan doen? Nu ze deze brief van Paulus krijgen. Moeten ze nou gaan huwen? Of moeten ze nou niet huwen? Want de tijd is kort. Christus komt zo weder. En spoedig zullen ze de Heer tegemoet gaan in de lucht. En veranderd worden in ondeelbaar ogenblik. En er is er helemaal geen huwelijk meer. En ze moeten nog samen, voordat Christus wederkomt, nog de grote verdrukking door. Wat moeten ze nou doen? Let wel op hier, vers 36, 37 en 38. Het gaat hier niet om een vader die zijn jonge dochter uithuwelijkt. Want zo hebben ze het vertaald. Dat zet je helemaal op het verkeerde been. Het gaat niet om een vader die zijn jonge dochter ten huwelijk weggeeft. Zo is het wel vertaald, maar het gaat om een verloofde. En wat moet die verloofde nou doen? Met zijn maagd, waarmee hij zo graag wil trouwen. Laten we nogmaals lezen, maar dan voor het woordje jonge dochter is het woord maagd lezen. Dan wordt het veel duidelijker. En denk nou aan een verloofstel. En wat die verloofde man, die verloofde jongen nou met zijn meisje moet doen. Moet hij nou huwen of niet? Vers 36. Vindt nu iemand, de verloofde jongen, dat hij jegens zijn maagd niet betamelijk handelt. Want hij wacht maar en hij wacht maar, want ja, de grote verdrukking komt eraan. Christus komt weder, de tijd is kort, wat moet hij nou doen? En hij wacht. En ze wordt maar ouder en ze wacht maar. Indien zij reeds wat ouder wordt, en het zo behoort te geschieden, hij doet wat hij wil. Het is geen zonde, laten ze trouwen, het mag. Ik kan me zo voorstellen dat zijn verloofde zegt, ja joh, maak nou op wat je wil, want ik word maar ouder en ouder en ouder, en ik wil toch wel graag trouwen. Nou, zegt Paulus, laat ze dan trouwen, ze doen daar toch geen zonde mee, dan behoort het zo te geschieden. Vers 37, doch hij die in zijn gemoed vast overtuigt, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil. Ja, en dat gaat ook nog een rol spelen, want als je allebei verloofd bent en je bent zo aan het mijmeren en je kan maar niet tot een besluit komen om te huwen, want de tijd is kort en de grote verdrukking en je weet het wel. En straks houdt dat huwelijk op bij de opname van ons allemaal. Ja, wat moet je dan doen? Dan kan het ook zo worden dat je zo lang gaat wachten dat het toch wel moeilijk wordt om geen seksuele gemeenschap met elkaar te hebben. Ja, je moet wel macht hebben over je wil dan. Maar goed, toch hij die in zijn gemoed vast overtuigd is, ervan om dan beter is om niet te huwen, niet genoodzaakt wordt, ook niet gaat branden van verlangen, 1 Korinther 7 wat daar vooraf gaat, hè, en macht heeft over zijn wil, en hiertoe bij zichzelf besloten heeft zijn maagd ongerept te laten blijven, zal wel doen. Wie dus, conclusie, zijn maagd huwt, doet wel. Maar wie haar niet huwt, doet beter. Dat is de conclusie. Het is geen zonde. Als je als verloofde jongen met je meisje trouwt. Maar als je het niet doet, met het oog op de aanstaande nood, de grote verdrukking enzovoort, dan doe je beter. Vers 39. Een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. Maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen met wie ze wil, mits in de Heere. Toch is zij naar mijn mening gelukkiger, indien ze blijft zoals ze is. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Ja, in vers 39 vind je nog een andere situatie, de situatie van de weduwe. Moet ze nou hertrouwen of niet? Nu de tijd kort is, nu Christus weldra komt en alle aardse zorgen voor haar voorbij zullen zijn en de grote verdrukking aanstaande is. We moeten niet vergeten hoor in die Griekse wereld wat het was voor een vrouw als haar man ontsliep. Als haar man stierf en ze alleen achterbleef, want een vrouw was in die tijd afhankelijk van het inkomen van haar man. Viel haar man weg, dan viel gewoon haar inkomen weg.
Ze mocht blij zijn als ze dan nog zonen had die dan nog voor haar zouden zorgen. Maar als dat niet het geval was, had ze een financieel probleem. Dus dan was hertrouwen de beste optie voor haar. Nou, moest ze nou wel hertrouwen of niet? Nu die tijd kort was, Christus spoedig wederkomt enzovoort enzovoort. Nou, Paulus geeft dus zijn mening. Toch is zij naar mijn mening gelukkiger indien zij blijft zoals ze is. Ik vind het ook wel goed te lezen om hier uit te halen dat een vrouw gebonden is aan haar man zolang die leeft. Volgens de Bijbel kan je ook wel scheiden. En kan je elkaar een scheidbrief geven als het niet meer gaat. Maar je hebt al geen permissie, zo zit de Bijbel wel in elkaar, om dan toch weer te gaan hertrouwen. Mensen gaan dan natuurlijk op de achterste benen staan als ze dat horen, maar zo is het wel. Zolang de man leeft, is de vrouw en ook de man zijn aan elkaar gebonden. Maar is die overleden, zoals in dit geval, staat erbij, is zij vrij om te trouwen met wie ze wil. Maar staat er geen punt. Mits in de Heer. Het moet wel een gelovige man zijn. Goed, wat leren we hier nou allemaal van? Van het hele stuk. Nou, dat je het moet lezen is een dispensationele context. Doe je dat niet en ga je het toepassen op de tijd van vandaag, dan maak je brokken. Als je dit letterlijk gaat toepassen en je gaat dit als raad geven, allemaal aan mensen om je heen, aan verliefde stelletjes en noem maar op, je is het beter om er niet te trouwen. Ja, dan ga je helemaal de mist in. En vooral in sectarische groepen zie je soms dat men helemaal met dit soort teksten de mist in gaat. Want dan gaan ze dan betrekken op de tijd van vandaag. Enzovoort enzovoort. En ja, daar staat het niet op. Wat leren we hier ook nog verder van? Wat ik wil zeggen hier, wat hier ook van leren, is wat hier staat in dat laatste stukje van vers 40. Dat laatste deel, dat hij zegt, na al zijn mening gegeven te hebben, hij zegt, ik meen ook de geest Gods te hebben. He? Toch is zij naar mijn mening. Hij geeft zijn mening. Gelukkiger. Die ze blijft zoals ik. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Verbind ons nog maar eens met dat vers waar we mee begonnen. Vers 25. Vers 25. Voor de maagden heb ik geen bevel van de Heere. Het is geen bevel van de Heere. Het is geen woord des Heeren. Het is geen opdracht des Heeren. Maar ik geef mijn mening. Als iemand die door de ontferming des Heeren trouw is. En betrouwbaar is. Hij geeft zijn mening. Hij geeft zijn advies. Maar meer ook niet. En hij meent ook de geest Gods te hebben. Er waren dus blijkbaar allemaal mensen het niet met hem eens. Nou eens even recht toe recht aan zeggen. Hè? Heeft hij gelijk gehad? Nou, hij sloeg de plank helemaal mis. Hij sloeg de plank helemaal mis, hè. Je zal maar een stelletje zijn geweest in Korinthe. Je krijgt een brief. En hij legt dat allemaal zo uit. Hij geeft zijn mening. Hij geeft advies. Hij geeft zijn goede raad. En je zegt, nou, ik trouw maar niet. En de jaren verstrijken. En verstrijken. En verstrijken. En je bent 20 jaar verder op de rit. En je was 20 en je trouwde niet. Je bent inmiddels 40. Je bent inmiddels 50. En je bent maar aan het wachten. En Christus komt helemaal niet weder. En die grote verdrukking komt helemaal niet. Daar denk je toch ook van. Nou, ik heb toch iets verkeerds gedaan in mijn leven. Ik heb te laten lopen. Ja, hij zat mis. Naar zijn eigen inzicht die hij had in die tijd, ja, onder de gegeven omstandigheden, kunnen we heel goed begrijpen dat hij dit opschrijft. En is het ook een hele goede raad, want had het gebeurd, dat Christus wedergekomen was, was die grote verdrukking er gekomen, enzovoort, was die tijd daadwerkelijk echt kort geweest, en daar zag het profetisch gezien helemaal naar uit, alle seinen stonden op groen, ja, dan was dit een hele goede raad geweest. Maar Gods plan leidde tot blijkbaar anders. En ja, er is inmiddels al 2000 jaar verstreken, zeg maar, even door de beugel genomen. He, ongeveer, sinds Paulus dit schreef. En waarom kwam dat? Nou, wij weten het antwoord wel. Het volk Israël bekeerde zich niet. En daardoor werd de wederkomst van Christus uitgesteld. En daardoor is ook in feite die grote verdrukking naar achter geschoven en is allemaal in onze tijd nog steeds toekomstig. Moet je daarom altijd in je leven opvolgen wat een prediker zegt, wat een prediker predikt? Het antwoord is nee. Luister altijd heel goed naar predikers. En volg niet altijd zomaar hun raad op. Wat ik wel wil zeggen is, Paulus is hier doodeerlijk. Paulus zegt, het is geen bevel van de Heer. Ik geef mijn mening. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Ik geef een goede raad. Hij is heel eerlijk. Dat het zijn mening is. En ik ken heel veel predikers. Die zijn soms zo overtuigd dat iets zus en zo zal gaan gebeuren. En die gaan prediken van de kansen en zo zal het gaan geschieden. En dit moet en dit zal en dit zus. En die prediken het als ware alsof het een woord des Heren is. Alsof het een opdracht van de Heer is. Alsof het een bevel van de Heer is. Dat alleen maar hun mening is. En die zouden eerlijker moeten zijn. Het is helemaal niet erg als wij als predikers of wij als broeders en zusters een bepaald inzicht hebben. En een bepaalde mening over bepaalde zaken hebben. Maar zegt dat er dan er wel bij. Zoals Paulus hier het erbij heeft gezegd. Hij heeft het onderstreept tot een paar keer toe in het hoofdstuk. Het is mijn mening. Het is mijn advies. Meer niet. Je hoeft er niet op te volgen. En je zondigt ook helemaal niet als je anders denkt en ook anders handelt. En zo zouden predikers en zouden we meer tegenover elkaar moeten zijn. Dat we ruimte laten voor de ander. Want wij hebben het plan des Heren niet in onze binnenzak. Wij zijn God zelf niet. En we kunnen alleen maar onze mening geven vaak over dingen binnen de kaders van de Bijbel. En dat we ook ruimte laten voor de ander, zoals hier de apostel Paulus ook ruimte liet gelukkig voor de ander. Want uiteindelijk de verantwoordelijkheid legt hij neer bij de Korintiërs zelf. Daar ook waar die behoort. Ja? Daar kunnen we hiervan leren. Goed, laten we elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat we zo ook met 1 Korinthe 7 mochten bezig zijn en mochten zien in welke tijd dit helemaal past. En dat als we dat ontdekken, dat het dan als ware ons als ware beschermt ertegen om dit zomaar over te zetten in deze tijd en daar allemaal praktische consequenties aan te verbinden. Dank u, Heer Jezus, dat hier zo duidelijk naar voren komt de mening van de apostel Paulus. De mening van iemand die betrouwbaar was, die de geheimenissen Gods was toevertrouwd, waar we nog steeds ook die geheimenissen van bestuderen en van ontdekken, Heer, hoe het is. En we danken ook, Heer, dat hij door u verder is geleid is in het doorgeven van die geheimenissen, ook het grote geheimnis bekend heeft gemaakt van het lichaam van Christus, die we nu met elkaar vormen. Waarin er een andere situatie is in het heden. Help ons dan, Heer Jezus, ook als we op grond van uw woord bepaalde meningen en ideeën krijgen, dat we wel zo eerlijk zullen zijn naar elkaar toe, altijd te zeggen, dit is volgens mijn inzicht, mijn mening, en dat we de ander de ruimte laten, de vrijheid laten, om dit verder voor uw aangezicht te bespreken en daar een bepaalde weg in te slaan. Heer, geef ons zo dat we zo eerlijk zullen zijn, zo oprecht zullen zijn. En ook dat we voor onze mening aan de andere kant zullen uitkomen. Hoe tegendraads die misschien ook zal zijn, dat we eerlijk zijn tegenover elkaar. Zo kunnen we ook met elkaar voorwaarts gaan. Jezus, we danken u. Dat we ondanks dat we mogen weten dat deze hele situatie die in Korinthe beschreven wordt, dat de tijd kort was en dat uw komst aanstaande was en dat ook er een nood was, een crisis was, een verdrukking was, die wij uit uw woord wel kennen. En dat alles is uitgesteld en we begrijpen ook vanuit uw plan wat aan ons is geopenbaard vanuit uw woord. Waarom? Dat we nochtans mogen weten dat dit gelukkig allemaal toch nog toekomstig is. Dat dit uitstel geen afstel is, maar dat uw komst genaakt. En dat we mogen weten dat het tegenwoordige boze aion tot zijn einde gelukkig zou komen, want deze aion is boos. Deze wereld is boos vanwege de boze. En we hebben te maken met die boze. We hebben een strijd met die boze.
dat het uw strijd is met de boze, is het ook onze strijd met de boze. Daarin zijn we betrokken. En die strijd, die geestelijke strijd, Heer Jezus, zal eens voorbij zijn. Als u wederkomt en de boze bindt en daar een hele nieuwe situatie voor heel de schepping zal aanbreken. We danken Heer Jezus dat we dat zullen meemaken. We danken ook Heer dat we zullen, dat we ergens wel uit uw woord ontdekken en uit de tijden ontdekken dat dat toch ook weer in onze tijd steeds naderbij komt. En dat wij ook beginnen te leven in die laatste der dagen. Help ons dan, Heer Jezus, om daar ook een getuige in u van te zijn. Zoals de Corinthiërs ook een getuige van u dienden te zijn. Te midden van hun dagen. En daarom, Heer, danken we dat uw woord actueel is. Heer, want de dagen van Noach keren terug. De dagen van de Corinthiërs keren terug. Met alles wat de wereld te bieden heeft. Zelfs tot een climax zal het komen. Tot een hoogtepunt zal het komen. Zo ver zal de kennis en de kunde en de wetenschap van de mens, maar ook de diepgang van de mens geraken. Dat hij tot de diepste beerput afdaalt waar de mens toe kan komen. 666. Bedank je, Jezus, dat we gelukkig door genade, door u verlost zijn geworden. Dat we u kennen. Dat we voorwaarts met u gaan. En hou ons zo vast, Heer Jezus. Laten we de moed niet verliezen. Laten we zo betrouwbaar ook zijn ten opzichte van elkaar. En voorwaarts gaan met elkaar. Dank je Jezus dat u ons zult thuishalen. En dat u ook vandaag de dag weer met ons verder gaat. Geprezen Jezus zij uw grote naam. Amen. Zo de Heer wil. Tot vanavond.